Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Ook welkom voor de mensen die thuis luisteren. En voor de gasten ook een bijzonder welkom. En ook voor de mensen die op een afstand later naar ons luisteren. Vandaag gaat voor dominee Van der Velde uit Heerden. Ook van harte welkom. Het is bijbelklas voor de groep 1 tot en met 8. En we beginnen met het zingen van Psalm 72, vers 1, 4 en 6. Geef Heer de Koning uw rechten. En namens de kerkraads wens ik u en jou een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Wij hebben bewust Psalm 72 aan het begin gezongen, omdat daar vandaag de dienst over gaat. Het is een lied voor de koning, een lied van wel 3000 jaar oud, geschreven door David voor zijn zoon Salomo. Maar wij zingen het ook als een lied voor onze koning, de koning van alle koningen, de Heere Jezus. En over dit lied wil ik het vanmorgen met jullie hebben, omdat ik denk dat het heel relevant is. Als er staat dat in alle streken over die koning wordt gezongen, dat mensen elkander groeten met zijn zegen, dan denk ik aan de wereldwijde kerk, die vandaag op duizenden plekken in de hele wereld bij elkaar komt, en die zingt tot die koning. En dan denk ik ook aan de, ja, het was ook een gebed om vrede, en dat God zich wil ontfermen, en dat hun bloed niet te vergeefs vloeit. En dan denk ik aan de mensen in de Oekraïne, en dan denk ik aan de mensen in de Congo, en mensen in Soedan, en op zoveel plekken waar mensen lijden. Dus wij zijn ook verbonden met al die mensen en we bidden vandaag ook voor de wereld. De wereld die bloedt uit duizend wonden. En zo zijn wij hier samen. En ik mag jullie zo ook begroeten in de naam van de Heer. En dan zingen we samen het lied staande Heere der Heren, Koning der Koningen. Dan gaan we in een kanon zingen. Hoe gaan we dat doen?
Eerst goed.
Ja. Nou, laten we gaan staan. En als u het niet meer weet, dan zingt u maar gewoon uw eigen liedje. Ja. Maar we gaan eerst nog even, ik ga u eerst nog begroeten in de naam van de Heer. En daarvoor worden we stil. We worden stil en we richten onze gedachten en onze hart op de Heer. Want we zijn hier tenslotte niet alleen maar voor onszelf, we zijn hier samen. Voor hem. Dus laten we onze harten, onze gedachten richten op de Heer. Stil worden, dan mag ik u zijn naam begroeten. En daarna zingen we dat mooie lied. Heere der Heren, Koning der Koningen. Laten we bidden. En ook vanmorgen dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. De Almachtige, de levende God, de God die de hemel en de aarde maar ieder van ons gemaakt heeft. Genade, Gods onverdiende goedheid en vrede is er. Voor u, voor mij, voor ons allemaal. Van God, de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Geest. Amen. Heere der Heren.
Thank you.
Als je met zulke liederen niet meer weet wat je moet zingen, dan zing je gewoon halleluja. Dat is altijd goed. Ja. Goed. Psalm 72, daar hebben we het straks over. En die gaan we nog wel een keer zingend beluisteren. Maar we gaan het ook lezen en dan ga ik het met u uitleggen. Maar we gaan eerst bidden dat de Heilige Geest ons helpt om het niet alleen maar te horen, maar ook toe te passen op ons leven. Dat is altijd belangrijk in de kerk. Aan het begin bidden we in de kerk, aan het eind bidden we. Waarom doen we dat? Omdat we geloven dat het woord van God, dat als het ware de stem van God zelf is. En dat we dat moeten vertalen naar onze wereld toe, naar ons eigen leven toe. En dat het een soort levend zaad is wat kan kiemen en mooie vruchten kan voortbrengen in ons leven. En dat kunnen we niet uit onszelf, daarvoor hebben we de Heere God zelf nodig. En daarom bidden we dat de Heilige Geest in onze harten werkt om het goed uit te leggen en ook goed te begrijpen en vooral toe te passen in ons leven. Zodat die goede vruchten van God in ons leven ook zichtbaar mogen worden. En we beginnen dat lied met een loflied en dat is het lied Vul mijn hart met uw glorie. Vul dit huis met uw glorie. Je kunt ook zingen, vul mijn hart met uw glorie. En je kunt zingen voor je buurvrouw of buurvrouw. Zing zijn hart, haar hart met uw glorie. En aan iemand hier in de kerk denken. En die glorie van God, ja, dat is een beetje een moeilijk woord. Dat is de majesteit van God, dat is de grootheid van God. Dat is de goedheid van God. Hè? En we willen graag dat ons hart en ons leven vol is van hem. Dus we zingen dat lied en dat lied heeft mij geraakt toen ik op vakantie was in Zeeland van de zomer. En toen kwam ik daar in een klein kerkje in een drukke winkelstraat, wat heel druk was. Een klein kerkje was open. En ik kom binnen in dat kerkje, was een christelijk gereformeerd kerkje in Middelburg. Was Middelburg, Jan? Ja, ik geloof het wel. En nou, in ieder geval, ik zie dat kerkje nog voor me. Klein wit kerkje, allemaal witte wanden aan de rand. En er stond, op de wand stond geschreven, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is voor u en alles is door u. Dus je kwam binnen in die kerk en je zag gelijk waar het over ging in die kerk. Het gaat niet over de ramen, het gaat niet over het kerkgebouw. Maar het gaat over, vul dit huis met uw glorie. Het gaat over de Heere God. En ik hoop dat het ook vandaag zo is, dat het gaat om de glorie en de grootheid van God in ons midden. Dus dan gaan we zingend bidden en daarna ga ik ook nog zelf een paar woorden daaraan toevoegen. Laten we bidden en zingen.
Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie. Vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door en alles is tot. Openbaar aan ons uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw glorie.
Ja, Heer, niet alleen dit huis, maar ons hart, ons leven. Maak het vol van U, want U hebt ons toch gemaakt, Heer, zodat wij op deze wereld iets zouden reflecteren van Uw goedheid, Uw grootheid, Uw genade. Heer, maar wij moeten ook erkennen als we hier in de kerk zitten dat er ook dingen zijn waarover wij bezorgd zijn. Zoals een nieuws horen in de wereld. Soms zijn er dingen waarvoor wij bang zijn. En dingen waarover wij boos zijn of bedroefd. En ook dat brengen we voor U. En we bidden, Heer, of U ons wil helpen om het los te laten en het in Uw hand te leggen. Heer, en tegelijkertijd zijn er ook dingen waarover wij blij zijn. Velen van ons hadden vakantie en wat was het heerlijk, Heer, dat de zon zo prachtig scheen. En dat we de lente weer dichterbij zien komen. En we danken dat U ons steeds troost met Uw woord, met Uw Heilige Geest. Dat we ook vandaag hier bij elkaar mogen zijn. We hebben veel reden in dit land om te danken. En Heer, wij aanbidden U als onze God. U bent de koning van alle koningen. U bent de Almachtige. U bent het begin en het einde van heel de wereld en van ons alle leven. En we bidden dat ons leven meer en meer op U gericht mag zijn. En dat wij iets van Uw goedheid mogen uitstralen in onze eigen omgeving. Dat bidden we. In de naam van de Heere Jezus. Gebruik daarvoor ook vandaag Uw woord, Uw geest. Amen. Ja. En dan gaan we nou met de kinderen naar het samen moment. En dat gaat Janine Pierik doen. De vorige keer dat ik hier was, heb ik samen met de kinderen ook gebeden. Dan moest je eerst je handen naar beneden doen. En dan zo naar op je knieën naar boven. Moet je eerst zeggen wat je allemaal bezorgd maakt. En dan waar je blij van was. En dan de Heere God prijzen tot je schouders. Weet je nog? En dat heb ik net eigenlijk ook weer gedaan. Toen dacht ik, ja, dus zo kun je ook bidden. En wat gaan jullie doen in de Bijbelklas, Janine?
Heel eerlijk weet ik dat niet zo heel goed. Maar ik ga wel wat anders vertellen. Goed. Ja, ik heb wat meegenomen. En wellicht herkennen een aantal van jullie deze wel. Ja, wat is het? Ja, het rapport. Ja, hey, wat staat er in zo'n rapport? Ja, wil jij dat vertellen?
Wat je allemaal goed kan.
Nou, dat vind ik wel mooi verteld. Inderdaad, er staat allemaal wat je goed kan en dat is mooi. En soms staat er ook iets in waar je misschien nog net even iets beter je best voor moet doen. Nou, en dat is soms ook best wel eens lastig om niet alleen maar te kijken naar wat je dan allemaal voor resultaten hebt behaald. He, want je kunt hele mooie dingen doen, maar soms ben je misschien net iets minder blij met een rapport. En dan is het best wel eens lastig om daar nou gewoon ook blij over te zijn en tevreden. En het is goed om te weten dat we niet alleen naar de resultaten hoeven te kijken en niet alleen wat we hebben behaald. Maar goed om te weten dat God niet alleen naar ons kijkt, naar de resultaten, maar meer hoe we zijn. Hoe we zijn gegroeid als mens en hoe we omgaan met elkaar. En we gaan straks een liedje zingen. Hier, u kent ons als geen ander, samen met het combo. En het is wel heel mooi om te bedenken als we straks dat liedje zingen. Hier, u kent ons als geen ander. De Heere God die weet hoe goed jij je best hebt gedaan afgelopen jaar op school. En wat voor resultaten je dan misschien ook hebt gehaald. Of het nou heel goed is, of misschien dat je denkt, ik wil daar nog iets beter mijn best voor doen. En dat is ook als we wat volwassen zijn, groter in ons werk. Het draait heel vaak gewoon om de resultaten. Wat laat je zien? Wat leef je op? Ja, en het is zo mooi om te zien en te voelen dat God altijd met ons meegaat en dat hij altijd naar ons kijkt. Niet alleen naar wat je laat zien en je resultaten, maar ook naar je groei en hoe je bent als mens en hoe hard je je best hebt gedaan. En ik denk heel mooi als we straks dat liedje zingen, dat je daar gewoon eens even over nadenkt. Wat voor groei heb ik mogen laten zien en wat fijn dat God altijd met mij meegaat. Dat hij mij ziet zoals ik ben. En goed om daar denk ik ook echt stil bij te staan. Daarop aansluitend, is niet helemaal van mij, maar van Team Jeugd. Gaan we richting de 40 dagen tijd. En mooi dat Team Jeugd, ik weet niet, Marleen zit. Marleen en Peter de Jong en nog anderen die hebben ervoor gezorgd dat voor elk gezin er een boekje ligt om samen met elkaar als gezin de 40 dagen tijd interactief met leuke kleurplaten en andere puzzels. Zonder competitie, gewoon leuk met elkaar richting de 40 dagen, richting Pasen. Dus voor iedereen ligt er zo'n boekje klaar in de Vergalas Corner op de bar. Dus die kan elk gezin één boekje van meenemen. Dus dat is een huishoudelijke mededeling. Laten we zingen. Hier, u kent ons als geen ander.
Nou, er blijven er nog een paar zitten, zie ik. Ja. Ik had al eerder Matthäus willen lezen. Maar zoals gewoonlijk ben ik weer helemaal in de war. Want dan zie ik u en dan denk ik, oh ja. En dan gaat mijn gedachte alle kanten op. Maar... En ik dacht ook, nou ja, al die kindertjes, die moeten dan ook allemaal door die bijbellezingen zitten. Maar ik ga toch even nog terug naar Matthäus 5. Want wij zongen dan net wel, u laat mij nooit alleen. Maar die Heere God laat ons niet alleen alleen. En die troost ons niet alleen. En die is niet alleen altijd bij ons, maar die wil ons ook veranderen. Hij wil ons tot betere mensen maken. Dat mooiere mensen maken. In elk mens zitten wel dingen die nog beter kunnen. En God laat ons niet hetzelfde, maar hij wil ons veranderen. En de Heer Jezus aan het begin van de bergrede, een van zijn belangrijke toespraken in Matthäus 5, 6, 7, die zegt hoe die ons wil veranderen. Dat zijn de zogenaamde zaligsprekingen. Zalig betekent dat je dan gezegend bent door God. Als je gezegend bent door God, Als hij zijn hand op je legt, dan ga je veranderen in deze richting. En dat zei de Heer Jezus toen hij tot de mensen sprak bij een berg. En daarom heet het de bergrede. Daar staat toen hij de mensenmassa zag. Toen ging Jezus de berg op, daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig of gezegend, welzalig, wie nederig van hart zijn. Dat wil God graag dat wij zijn, nederig van hart. Dus niet hoogmoedig en trots, en alleen maar dat het om onszelf gaat. Nederig van hart. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God, dat is dat Jezus koning is in je hart en je leven. Dat hij de koning is, dat is een onzichtbaar koninkrijk. Kun je niet aanwijzen, maar het koninkrijk van God is in mensenharten. Gelukkig de treurenden, gelukkig dat klinkt raar, maar dat zijn mensen die treuren om de dingen waar God om treurt. God heeft verdriet om alle ellende en bloedvergieten en geweld in de wereld. Gelukkig ben je als je daarover treurt, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Daar regeert de Heer Jezus. Dus deze eigenschappen wil God graag zien in ons leven. Nederig, treuren om de dingen waar God om treurt, zachtmoedig, barmhartig, rechtvaardig, vredestichters. Dat is waar we naar moeten streven, daar moeten we naartoe groeien. En dat wil de Heer Jezus door zijn woord en geest in ons bewerken. En daarvoor zijn wij hier in de kerk. En dan gaan we ook met elkaar lezen zo uit Psalm 72, met haar inleiding daarop. Lezen we uit de oude wetten van Mozes, de oudste boeken in de Bijbel. Lezen we uit het Bijbelboek Deuteronomium. Daar staan namelijk aanwijzingen. Het gaat vandaag over machtige mensen, over regeringsleiders. Nou, regeringsleiders zoals Poetin. Regeringsleiders zoals president Schoof, onze minister-president Schoof, en Rutte en Trump en al die mensen die, waar je zoveel over hoort, elke dag weer. En hier staan richtlijnen van God die al 3000 jaar geleden gegeven zijn voor de koningen van Israël. En dan zegt God in Deuteronomium 17, wanneer u in het land gekomen bent dat de Heer uw God u zal geven en u het in bezit hebt genomen en u woont er, dan zegt u misschien, laten wij een koning aanstellen net zoals de volken om ons heen. U moet dan een koning aanstellen die door de Heer uw God zal worden uitgekozen. U mag alleen iemand uit uw eigen volk aanstellen. Het mag niet iemand uit een ander land of een ander volk zijn. Hij mag niet veel paarden bezitten. Want dan zou hij bij zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen. In strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit meer die weg terug mogen gaan. Niet te veel paarden. Paarden waren in die tijd paarden en karren en van die strijdkarren. Dat waren eigenlijk de tanks en de raketten van vandaag. Niet te veel militair oorlogstuig staat hier eigenlijk. Hè. Vers 17. Evenmin is de koning toegestaan veel vrouwen te hebben, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. Ja, seksuele verleiding is vaak een valkuil voor veel mensen. En Salomo, die heel veel vrouwen had, ook in andere landen, die ging daardoor de verkeerde afgoden achterna en dwaalde van God af. En tenslotte staat hier, verder mag hij ook niet te veel zilver en goud ophopen. Dus niet te veel macht, niet te veel seksueel vertier, niet te veel vrouwen, niet te veel geld, goud en zilver, niet te veel rijkdom. Nou, als de machtige mensen in de wereld zich aan deze drie geboden van God zouden houden, zou de wereld er denk ik heel wat beter uitzien. En rechtvaardiger, hè? Ook vandaag. En dan staat er ook nog, als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet je een afschrift van dit wetboek laten maken naar de tekst die hij bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heer zijn God en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan zijn volksgenoten. En zal hij op geen enkele manier afwijken van de geboden. Dan zullen hij en zijn nakomelingen lange tijd regeren over het volk van God. Dus dit zijn de oude aanwijzingen voor regeringsleiders van God. Nou, en tenslotte heeft David daar ook nog een lied over gemaakt in Psalm 72. Dat gaan we zo met elkaar ook nog een keer zingen. En dat lied wil ik ook met u lezen. Want dat lied, dat gaan wij met elkaar overdenken in de preek. Maar je kunt beter eerst zingen. We hebben al twee dingen gezongen. Te veel van het goede. Dus eerst maar zingen uit Psalm 72. En als u wilt, kunt u de tekst meezingen. De tekst die komt hierop. Het is een heel mooi lied.
Beiden aan bezingen van hem die Israël leidt. Hij doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd. Want de Heer, hij openbaarde zijn wonderen, zijn zijn heerlijkheid vervulde aarde, ja, amen, loof de Heer. Want de Heer, hij open
zijn wonderen, zijn Heer. Zijn heerlijkheid vervulde aarde, ja, amen, loof de Heer. Ja, amen, loof de Heer.
Loof de Heer, prijs de Heer, dat betekent dat we God groot maken. Hem erkennen als de koning. Dat is halleluja. Halleluja in het Hebreeuws betekent loof de Heer, prijs de Heer. Ik ga u nu lezen uit Psalm 72 en daar gaan we dan met elkaar over nadenken. Omdat ik denk dat het ons vandaag veel te zeggen heeft. Psalm 72, staat boven van Salomo. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. Mogen hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan. Mogen hij leven, zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. Mogen hij zijn als regen die valt op de akkers, als buien die de aarde doordrenken. Mogen in zijn dagen de rechtvaardige bloeien. De vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Mogen hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot aan de einden der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. De koningen van Tarsus en de kustlanden, laten zij hem geschenken brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem. Alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept. Wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning. Men zal hem het goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen dag aan dag. Er zal overheid van koren zijn, overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan. Zijn naam zal voortleven, zolang de zon zal schijnen. Dankzij hem zal men zich gezegend noemen en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God, de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister, zijn grootheid heel de aarde vervullen. Amen, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Gelijk naar de verkondiging, dan gaan we weer zingen. En dan zingen we het lied Hij kwam bij ons heel gewoon. En dat zingen we. Dan zingen we over die Hij, dat is de Heer Jezus die bij ons kwam. En die ons liet zien wat Psalm 72 werkelijk betekent. Geliefde vrienden, van Hem, onze grote koning van alle koningen. We hebben het dus vandaag over dat eeuwenoude gebed voor de koning uit Psalm 72. Een gebed, waarschijnlijk gemaakt door David. Gebed wat nog altijd relevant is vandaag voor alle machthebbers, voor alle koningen en presidenten op aarde. Wie van jullie heeft gehoord van Marianne Edgar Budde? Steek dan je hand eens even op. Wie kent Marianne Edgar Budde? Niemand? Oké. Ja, dat is een kerkleider in Amerika. Een bisschop van de Episcopaalse Kerk. Nou, ongeveer 2 maanden geleden, nou, toen bij de inauguratie van Trump sprak zij in de Washington National Cathedral, de grootste kathedraal van Washington, sprak zij in de gebedsdienst na afloop van de inauguratie van Trump. En er zat de hele regering en Trump met zijn familie zat op de eerste rij. En zij sprak hem rechtstreeks aan en ze deed een oproep aan hem om rechtvaardig en barmhartig te zijn. Meneer de president, zei ze, ontferm u toch over de mensen in dit land die vandaag bang zijn. Er zijn in ons land vandaag bange kinderen die homo, lesbisch of transgender zijn en die vrezen voor hun toekomst in dit land. U hebt zelf gezegd gisteren, toen u president werd, dat u de hand van een liefdevolle God op uw leven hebt gevoeld. En dat uw leven is gespaard toen bij die moordaanslag, omdat u Amerika groot wil maken. Nou, ontferm u dan ook over andere mensen in de naam van die God. De president die zat er precies voor. Ze keek hem recht in de ogen en ze zei: in de naam van God vraag ik u, meneer de president, om barmhartig te zijn. Om u te ontfermen over mensen die vandaag angstig zijn. Ook in republikeinse gebieden van uw eigen partij leven mensen die anders zijn. Ze nam het op voor vreemdelingen, voor asielzoekers, voor immigranten. Zegt: dat zijn de mensen die onze gewassen oogsten op de velden. Het zijn mensen die in de afwaskeukens werken en die onze kantoren in de nacht schoonmaken. Het zijn mensen die de smerige taken verrichten in de slachthuizen en in de nachtdiensten van onze ziekenhuizen. Ze betalen belasting. Ze zijn vaak goede buren. Ze gaan trouw naar kerken, moskeeën en tempels. Onze God leert ons toch dat wij barmhartig moeten zijn en rechtvaardig, ook voor de vreemdelingen. Want ooit waren wij allemaal vreemdelingen in dit land. Uw eigen familie kwam als vreemdeling naar dit land. Wees toch barmhartig, Mr. President. Zo sprak ze rechtstreeks tegen de president. Indrukwekkend. U kunt een filmpje nog bekijken op, als u googelt op de naam Marianne Edgar Budde. In een reactie op sociale media de volgende dag zei Trump dat hij woedend was op deze dame en dat ze maar het land moest worden uitgezet. En inmiddels heeft hij in de afgelopen maanden duizenden asielzoekers en vreemdelingen inderdaad het land uitgezet naar andere landen in Zuid-Amerika. En de donaties van Afrikaanse hulporganisaties aan de armste en meest kwetsbare mensen op aarde zijn gestopt. Want alles wat niet in het eigen financiële belang van Amerika is, dat moet wijken. Nou, trouwens, in ons eigen land hebben we momenteel ook een regering die hulpprogramma's en ontwikkelingshulp terugschroeft. En die ook dezelfde soort beleid voeren van bezuinigingen juist op de meest kwetsbare mensen. Deze ontwikkelingen in Amerika en in heel Europa, ook in Duitsland en in Europa, die passen in een wereldwijde trend van verharding. Er is een trend van verharding in onze maatschappij, in onze wereld aan de gang. Waar de meest kwetsbare mensen de dupe van worden. Waardoor superrijke miljonairs steeds rijker worden en de armste mensen, de armoede onder de minste mensen groeit. Het zijn ongenadige, barre tijden. Wij besteden onze welvaart liever aan allerlei maatregelen voor beveiliging van onze eigen rijkdom en voor meer wapentuig, nog meer bommen en granaten en tanks en atoombommen, dan dat we dat gebruiken om de wereld wat veiliger en stabieler te maken voor de armste mensen. En dat zal betekenen dat de nood van velen op aarde steeds groter wordt. De kloof tussen arm en rijk groter. En dat er nieuwe vluchtelingenstromen zullen komen in de wereld. Dat is niet alleen verontrustend, het is ook onchristelijk. De Heer Jezus heeft toch gezegd: wat je doet voor de minste, dat heb je voor mij gedaan. Hij wil niet dat de een woont in paleizen en tientallen huizen heeft, terwijl de ander niet eens een huis kan kopen. Dat is gewoon tegengesteld aan de wil van onze God. Het staat haaks op wat wij net lazen in de zogenaamde zaligsprekende bergreden, eigenschappen die de volgelingen van Jezus dienen te ontwikkelen. Jezus roept ons barmhartig te zijn, rechtvaardig te zijn, nederig van hart, mild, oprecht, vredelievend. Hij roept rijke mensen op aarde een rijkdom te delen, het goede te zoeken voor anderen die veel kwetsbaarder zijn. En daarom is het terecht dat wij in de kerk protesteren tegen die trend van verharding die momenteel in onze maatschappij, ook in Nederland, de kop opsteekt. Zoals die moedige bisschop Budde dat deed daar in Washington. Ik ken niet veel andere kerkleiders die op deze manier opstaan tegen onrecht. Een rode draad in de Bijbel is dat mensen een gezag van God, een gezag als regeringsleiders, als president of als minister, dat ze niet alleen maar krijgen van mensen, maar dat ze het uiteindelijk krijgen van de Heere God zelf. De Heere God zelf die de koning is van alle koningen op aarde. En dat koningen op aarde eigenlijk geroepen zijn om iets te weerspiegelen van zijn rechtvaardige beleid, van zijn goedheid en genade. In de manier waarop ze leiding geven en vooral de manier waarop ze omzien naar de meest arme en kwetsbare mensen. Dat is een rode draad in de Bijbel. Ontferming voor de armen. De Bijbel spreekt daarover het allermeest. Ongebreidelde zelfverrijking, corruptie, uitbuiting van de zwakke mensen. Dat wordt de profeten van Israël sterk veroordeeld. Israël, Gods volk. In Deuteronomium 17 staat helder dat de koningen van Israël niet te veel paarden mochten hebben, niet te veel wapentuig, niet te veel vrouwen, niet te veel geld, niet te veel welvaart. Blijf je dicht bij die goede richtlijnen van God, dan word je gezegend, zegt de Bijbel. Dan rust de zegen van God op je leven. Met iemand als koning Salomo, die aan het eind van zijn leven helemaal in de fout ging, had het veel beter kunnen aflopen als hij zich inderdaad had gehouden aan deze richtlijnen van God en aan zo'n psalm 72. Want daar is veel verder over te zeggen. Basis gewoon is, wij weten dat er iemand regeert boven al die koningen en presidenten op aarde. Dat hun gezag een afgeleid gezag is. Dat ze maar tijdelijk een macht hebben. Die grote macht hebben zoals Hitler en Mao en Stalin. Nou, op de grote balk van de geschiedenis was hun leven maar zo'n klein stukje. Trump en Poetin, ach, het is een rimpeling in de wereldgeschiedenis als je het even op wat grotere schaal bekijkt. Dat is waarom wij ook in de kerk komen. Om de dingen te zien in dat bredere verband van Gods plan met de wereld en met onze geschiedenis. Wij weten wie uiteindelijk de touwtjes van onze levens en van onze wereldgeschiedenis in handen heeft. Wij weten dat er ooit recht zal worden gedaan. En uit Gods woord leren we niet alleen maar wat er niet deugt, wat niet goed is, maar we leren ook hoe het wel moet. Hoe de Heere God wil dat wij leven en hoe de Heere God wil dat machthebbers zich gedragen. Daarvoor kijken wij vandaag naar psalm 72. Een eeuwenoud gebed, 3000 jaar oud, voor de leiders van Gods volk. In de Bijbel vind je meer van zulke koningsliederen. Bijvoorbeeld psalm 2, psalm 93. Er zijn er wel een stuk of 5 in de psalmen. Boven psalm 72 staat in onze nieuwe Bijbelvertaling voor Salomo. Nee, van Salomo staat, van Salomo. In de Statenvertaling stond daar nog voor Salomo. Het Hebreeuwse woordje voor, le Shalomo, kun je vertalen met van, maar ook met voor. En aangezien aan het eind van die psalm wordt gezegd, hier eindigen de gebeden van David, is het logischer dat het een gebed van David is, voor zijn zoon Salomo. Maar achter die gestalte van de koning van Israël zien wij als christenen altijd de gestalte van Jezus, die de koning is van alle koningen, de opperkoning. Dit gebed is vooral een gebed om de Messias, de gezalfde koning van God. De koning van gerechtigheid en vrede, de vredevorst die wij vandaag kennen als de Heere Jezus Christus. Wanneer wij het woord van God lezen, dan zien wij daar de gestalte van de Heere Jezus uit opdoemen. Wanneer wij de Bijbel lezen, dan is het de bedoeling dat wij dat niet alleen maar begrijpen met ons hoofd, maar dat we in ons hart, in ons gevoel, in ons zijn gevormd worden naar het beeld van God. Het staat op de eerste bladzijde van de Bijbel dat wij mensen anders zijn dan dieren, dat wij geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, geroepen zijn om op God te lijken. En hoe is dat dan, op God lijken? Dat heeft de Heer Jezus laten zien toen hij op aarde was. Toen Jezus op aarde was, heeft hij laten zien hoe je moet leven. Dus als je concentreert op Jezus, op zijn woorden, op het evangelie, op wat daar staat over Jezus, dan word je daardoor veranderd. En als je daarom bidt, om de Heilige Geest van God, dan word je gevormd naar het beeld van God. En dat is eigenlijk wat God wil in een mensenleven. Vanaf het begin heeft hij ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, om dat te weerspiegelen. En om die verkeerde dingen in ons leven, van jaloezie en wantrouwen en boosheid en haat, om dat juist uit te roeien. Dat groeiproces, daar gaat het om. En heel vaak staat er dan in deze psalm 72, leven de koning. Dat zou je hier ook boven zitten, in vers 15 staat leven de koning. En wij zingen dat ook, hè? Straks wordt het weer paars en dan zingen we leven koning Jezus, leven de koning. Hij is opgestaan, hij is geen dode profeet, hij leeft als onze koning. En zo zegt Psalm 72 ook, laat die koning door alle eeuwen heen, over alle volken, zolang de zon bestaat en de maan bestaat, tot in eeuwigheid, laat hij regeren. Doe ons meer van uzelf zien, staat daar eigenlijk. En de Heer Jezus leert ons bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Laat uw koninkrijk zich uitbreiden in onze harten en in mensenharten wereldwijd. En dat is ook wat gebeurd is door de eeuwen heen. Zo'n gebed is niet overbodig. Wij weten ook vandaag dat veel koningen en presidenten niet die mooie karaktereigenschappen van Jezus weerspiegelen. Dat het met koningen en presidenten lang niet altijd goed gaat. Sterke benen zijn het die de werelden van de macht kunnen verdragen. En voor je het weet verworden aardse machthebbers tot dictators en corrupte uitbuiters die alleen maar zelf nog rijker willen worden. Ze beginnen wel met mooie idealen, maar het eindigt vaak in ellende. Dat zie je ook bij de koningen van Israël, koning Saul, koning Salomo, koning Manasse, koning Achab, nou noem ze maar op. En verschillende koningen die helemaal de mist ingingen en tenslotte werden vervangen. Zo'n gebed voor hooggeplaatste, voor koningen, is niet overbodig. In 1 Timotheüs 2 in het Nieuw Testament staat dat wij als gelovigen geroepen zijn om te bidden voor alle presidenten en hooggeplaatste en machthebbers in de wereld. Opdat het ons goed mogen gaan. Dus ik hoop dat u in uw gebed ook bidt voor die mensen die elke dag de krant over vol staat. En dat je, als je de krant gelezen hebt, dat je bidt tot God. Dat God hen mag aanraken en hun harten mag neigen naar zijn wil. En dat er mensen in hun omgeving mogen zijn die hun beïnvloeden en hun wijzen op de wil van God. Die zijn er genoeg in Amerika. Er moet correctie komen op dat klimaat van verharding. En de kerken spelen daar een belangrijke rol in. De gelovigen. Wanneer wij wereldwijd, we zijn met miljoenen, miljarden mensen op aarde, gelovige mensen die geloven in alle. Wanneer wij samen bidden tot God, wanneer wij op ons eigen plekje iets laten zien van de goedheid en de genade van de Heere God, is dat een enorme kracht, een zachte kracht. Er zijn harde krachten, krachten van geweld en haat en van wapentuig. Er zijn zachte krachten van ontferming en van genade. En als je verpleegster bent, dan weet je wat dat is. Zachte kracht, zachte kracht. Hoe je juist door mild te zijn en zachtmoedig te zijn, mensen lief te hebben, mensen kunt aanraken, hè, en mensen kunt beïnvloeden. Die zachte krachten, we zijn geroepen om die zachte krachten gestalte te geven in onze wereld. En zo tegenwicht te geven aan die harde krachten van verharding in onze wereld. Goed, ik zei al tegen de beamer, pas op dat ik niet afdwaal, want dan weet je niet meer waar ik ben. Psalm 72 laat ons zien hoe wij moeten bidden voor koningen en hooggeplaatsten. Vier hoofdgedachten. Wat is nou van vitaal belang in Psalm 72? Vier hoofdgedachten. U zag straks al dat schema van die verzen, als u de Bijbel voor u hebt. Eerste hoofdgedachte. Het gaat in vers 1 tot en met vers 4 van Psalm 72 over koninklijke gerechtigheid. Gerechtigheid. Steeds komt dat woord terug. Geef ook God uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. Mogen hij recht doen aan de zwakken, recht, gerechtigheid, rechtvaardigheid. Dat is het eerste wat een koning moet uitstralen. Dat betekent dat er voor alle mensen goed gezorgd wordt. Dat er eerlijk recht wordt gesproken zonder aanzien des persoons. Dat er welvaart en vrede is voor iedereen en vooral ook voor de minderheden. Helaas is onze wereld een oceaan vol onrecht en geweld en haat. Miljoenen mensen leven onder geweld en uitbuiting en terreur. Het wordt er niet beter op, maar eerder slechter met de groei van de wereldbevolking. En daarom bidt Psalm 72 al eeuwenlang om een rechtvaardige vredevorst, de Messias koningverlosser, een koningknecht. En zo dienen wij dus ook te bidden voor gezagsdragers, voor koningen en machthebbers. Dat ze niet uit zijn op eigen winst en succes, maar dat ze het goede zoeken voor iedereen. Als leidinggevende baden in weelde en zich alleen maar omringen met ja-knikkers en met wapentuig en met luxe dingen, dan wordt God daar verdrietig over. Als mensen misbruikt en uitgebuit en onderdrukt worden, dan doet dit de Heer verdriet. Gods gerechtigheid wordt daarom verbonden aan de wetten van de koning. Geef, o God, uw wetten aan de koning. Die wetten van God, die hebben we net al gezongen. Zo wil God dat wij leven. Een goede koning zoekt inspiratie bij de wetten van God. Niet alleen maar de woorden daarvan, niet alleen met de lippen, maar om dat met de daad om te zetten in daden, in beleid. Hij beseft dat hij het niet alleen kan, dat hij niet uit eigen kracht is, dat hij ook maar een zwak, kwetsbaar mens is die elke dag kan sterven. Hij zoekt inspiratie in het woord van God. En dat leidt dan vervolgens tot rechtvaardig bestuur, tot wijze beslissingen die tot heil en zegen zijn voor de hele wereld. De shalom. Salomo, de vreedzame, wijst naar het woord shalom. God wil shalom, harmonie in de wereld. Jezus is voor ons de weg, de vredevorst, Gods levende woord. Hij maakt het mogelijk dat er recht en vrede is tussen ons en God. Hij wil ons inschakelen op aarde mee te werken aan gerechtigheid. Er zijn veel mensen die lijden onder armoede en onrecht. Wij kunnen niet de hele wereld op onze schouders nemen, maar we leven wel in een ontzettend rijk land. Je kunt wel voor 1 of 2 mensen elders in de wereld het verschil maken. Door bijvoorbeeld een kindje te adopteren bij Stichting Redde Kind, Tierfunds, Dorcas, Compassion. Ik hoop dat u het doet. Ik hoop dat u het doet. Wat je doet voor de minste, dat heb je ook voor mij gedaan, zegt de Heere Jezus. In die minste, in die meest kwetsbare herkennen wij de Heere Jezus zelf. Nou, als u mij langer kent, dan weet u dat dit ook een beetje stokpaardje is. Hè? Steun voor die organisaties. Maar ik geloof wel dat hier het hart klopt van onze God. Het bloed, de ellende van die mensen, dat is niet onzichtbaar voor de Heere God. En dat wordt in vers 4 ook verbonden aan verzet tegen onderdrukkende krachten. Mogen hij recht doen, die koning, aan de zwakken, maar de onderdrukker neerslaan. Wij moeten ons verzetten tegen onderdrukkende machthebbers. Alles wat nodig is dat onrecht zegeviert, is dat goede mensen niks meer doen en wegkijken. Dus organisaties als Amnesty International en de Jubilee Campaign, die verdienen onze support als kerken. Gerechtigheid is een Bijbels kernwoord wat 200 keer voorkomt in het Oude Testament. Waar Christus koning is, daar mogen kromme toestanden niet worden genegeerd. Daarom zetten wij ons actief in voor gerechtigheid, dichtbij, maar ook wereldwijd. Dat benadrukt Psalm 72 in de eerste plaats. In de tweede plaats gaat het in de volgende verse, vanaf vers 5, over de invloedssfeer van deze koning. Daar staat dan, mogen hij leven, mogen hij er zijn, zolang de maan en de zon er is. Nou, wij weten dat de Heer Jezus daarvoor is gekomen, om ons leven te brengen, niet alleen maar in dit leven, maar eeuwig leven, voor altijd. Zijn levenslicht schijnt langer dan het licht van de zon en de maan. Het gaat in vers 5 tot en met vers 8 over zijn eindeloze regering. Er wordt gesproken over wereldwijde vrede, van zee tot zee, van de grote rivier tot de einden der aarde, de kustlanden. De kustlanden, daar mag je Nederland ook wel bij bedenken. 3000 jaar geleden, toen God alleen bekend was in Israël, in Palestina, toen bad David al dat de Heere God bekend zou worden over de hele wereld. En vandaag in onze generatie is dat het geval. Er is geen land ter wereld waar geen christelijke kerk is, waar God vandaag niet wordt toegezongen en aanbeden. Dus die wereldwijde regering, daar zien wij al veel meer van. En dat breidt zich uit. Het is als de lente. De lente brengt steeds weer overal in de wereld nieuwe groei en bloei. Ik zag het net ook op het boekje wat u krijgt voor de 40 dagen tijd, dat de bedoeling is dat je gaat bloeien en vrucht dragen. En dat bloeien en vrucht dragen, dat is dat je gevormd wordt naar die gestalte van de Heer Jezus. En zoals de lente steeds weer die onzichtbare kracht is, waardoor overal dingen gaan groeien en uit de grond bruisen, de knoppen zwellen, de bollen komen boven de grond, prachtige bloemetjes overal. Zo is het ook in mensenlevens. Het woord van God brengt de lente. Brengt groei en bloei in het mensleven. Het is een stille kracht waardoor wij veranderen. En eens zal die grote lente, die grote zomer voor goed doorbreken in onze wereld. Er wordt gesproken vanaf vers 9 over de wereldwijde impact van dat koninkrijk, die regering van Christus. Bewoners van verlaten oorden van de woestijn, maar ook de kustlanden, de einden van de aarde zullen over hem oren. En dat zegt de Bijbel ook. Eens, er komt een tijd dat alle knieën zich zal buigen. Dat iedereen zal belijden, Jezus is Heer. Dan zal iedereen het weten, iedereen herkennen. Dat Hij onze koning, dat Hij onze God is. Rijkhalzend ziet onze gebroken wereld uit naar die grote, naar dat grote moment. En de Heer Jezus leert ons zo te bidden. Laat uw koninkrijk komen, nu en tot in eeuwigheid. Dus het tweede is over de invloedssfeer van die koning. Dat beperkt zich niet tot een eigen land, een bepaald land of een bepaalde periode of bepaalde mensen. Het is wereldwijd en het is voor alle mensen. Het staat open voor iedereen. In de derde plaats zien wij van vers 12 tot en met vers 14. En dat vind ik nog het meest relevant voor vandaag. Dat zo'n koning van Israël, dat die compassie heeft. Dat hij barmhartig is. Dat hij ontferming heeft. Dat hij medelijden kent. Hij, die koning, die zal bevrijden wie arm is en om hulp roepen. Wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Wat is het goed om dat te lezen vandaag. Maar zoveel mensen lijden en huilen en roepen tot God in hun ellende. Dat Gods koning zich vooral richt op de zwakken en de armen. Dat hij het ziet en dat het allemaal niet voor niks is. De koning ontfermt zich over de meest zwakke en kwetsbare mensen. De meeste machthebbers op aarde zijn wrede despoten, dictators. Die handelen naar willekeur, gericht op eigen belang, roem en eer. De zwakkeren worden uitgebuit, zijn kanonnenvoer, zijn slaven. Jezus is allergisch voor dat onrecht, voor dat geweld. Zijn naam is Jezus, redder. Hij bevrijdt onderdrukten. Hun bloed en tranen zijn niet te vergeefs. Hij overziet het over heel de wereld. Jezus richtte zich nooit op de machtige Romeinse machthebbers. Hij richtte zich niet op de geleerde Joodse rabbies in Jeruzalem. Nee, hij koos eenvoudige, simpele mensen aan de rand van de samenleving. Vissers, boeren. Hij zag om naar tollenaars en hoeren, de gewone man. Een weduwe die haar zoon moest begraven. Bezeten mensen, melaatse mensen, blinde mensen, verlamde mensen. Zijn bewogenheid met de armen en met de zwaksten toont het hart van onze God. Daar had hij alles voor over. Daar stierf hij voor. Hij nam zelfs onze zonden en gebreken en ziekten op zichzelf. Hij werd geslagen en gegezeld en gedood. Hij stierf aan een kruis. Want zijn striemen brengen ons genezing. Wie Jezus werkelijk volgt, zal daarvoor oog krijgen en treden in zijn voetstappen. En ook hoog en hard krijgen voor de meest kwetsbare mensen. Omzien naar weduwen en wezen in een druk, dat is pure oprechte godsdienst, zegt Jacobus 1 vers 27. Veel mensen zeggen, waarom doet God niks aan al dat lijden in de wereld? Waar is die God van jullie? Nou, Jezus heeft er al alles aan gedaan. Wij hebben een gewonde God, een God met littekens, die leed voor de zonde van de wereld. En alleen dankzij hem en door hem is er hoop voor onze gebroken wereld. En in zijn naam zijn op aarde miljoenen mensen die iets van zijn goedheid en genade gestalte geven. Stilletjes, zachte kracht, in het verborgene. In de onderlinge relaties tussen mensen. Wij mogen in ons leven laten zien dat we hem kennen. Doordat zijn liefde ons drijft om te zien naar mensen die het moeilijk hebben. En je kunt niet de hele wereld op je schouders nemen, ik weet het. Je kunt wel verschil maken voor een paar mensen in jouw omgeving en ook elders in de wereld. Dus de compassie, de ontferming, de barmhartigheid is heel belangrijk voor aardse liefhebbers. Goede koningen, goede presidenten stralen daar iets van uit. Het gaat mij er vandaag niet om de vinger te wijzen aan mensen die dat niet doen. Het gaat mij erom te laten zien hoe het wel moet. dat is wat de Bijbel ons toont. Want het gaat, ik heb wel mensen na deze preek gehouden en mensen heel boos naar mij toe zien komen. Omdat ze denken dat het een soort veroordeling is van bepaalde mensen op aarde. Als je dat wil, wie de schoen past, die trekken hem aan. Maar het gaat daar uiteindelijk niet om. Het gaat hier om de gestalte van de Heer Jezus. Het gaat om Christus zelf. Het gaat om Christus die zegen verspreidt overal op aarde. Dat mensen treden in zijn spoor. En dat geldt voor koningen en presidenten, maar dat geldt ook voor ons allemaal. Want wij zijn dankzij hem allemaal koningen op ons eigen plekje. En in de laatste verse van deze psalm lezen we vanaf vers 15 dan over de zegen die die koning brengt. Het begint weer met de uitroep, leve de koning. Hij verdient de opperste aanbidding, het fijnste goud, onophoudelijk, dag aan dag. Moet hij in gebeden en zegen wensen centraal staan. Hoe vaak cirkelt ons gebed en onze idealen, cirkelt het niet alleen maar over onszelf. Om onze geliefden, om onze levenssfeer, dan zijn ze heel egoïstisch gericht. Hoe vaak bidden wij om de eer en zegen van de levende God? Zo leerde de Heer Jezus ons wel bidden. Hij leert ons niet te bidden in de eerste plaats van onszelf, maar zegt: onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kom, uw wil geschieden. Dus denk in je gebed eerst aan de Heere God en zijn idealen. En zie dan je leven binnen dat kader. Dan zul je werkelijk tot zegen zijn. Want God alleen is zelf de bron van groei en bloeien en voorspoed en geluk. Alleen samen met hem bereiken wij de mooiste idealen. En worden wij zo gevormd dat we zelf ook weer een bron van zegen mogen zijn in onze omgeving. Psalm 72 noemt dat op vele manieren. En wij vieren dat elke zondag weer, dat de Heere Jezus leeft en dat hij onze koning is. Dat hij het hoofd is van de kerk. Dat hij overal op aarde zijn mensen samenroept. Dat hij ons bezielt om in woord en daad iets te laten zien van zijn goedheid. Wij staan tussen die miljarden op aarde die aangeraakt zijn door hem, door zijn Heilige Geest. En die overtuigd zijn geraakt van Gods glorie. En wij bidden, Heer, vul ons hart, vul ons leven met uw glorie. Maak ons een kanaal van uw goedheid, van uw liefde. En dat geldt ook voor alle hooggeplaatsten en presidenten. Het gaat om koninklijke gerechtigheid. Het gaat om de grenzeloze invloedssfeer van de Heer Jezus. Het gaat over bevrijding en genade voor zondige, kwetsbare, arme mensen wereldwijd. Het gaat om de oneindige zegen van Gods grote reddingsplan. Voor alle mensen wereldwijd in alle generaties. Het gaat over de voleinding wanneer Christus terugkomt. En zal zijn alles in allen. En tegelijkertijd, ik weet het, wij leven in deze kwetsbare, gebroken wereld waar ook zoveel onrecht is. En waar je soms machteloos voelt. En waar je soms zo weinig kunt veranderen. Maar wij zijn wel verbonden met miljoenen anderen. Die ook bidden tot de koning van alle koningen. En door de geest geleid zingen we dit loflied uit Psalm 72 van 3000 jaar geleden. We zingen het nog altijd. En we bidden dat de glorie en de majesteit van Jezus onze harten en onze wereld mag vervullen. Dat het door mag werken. Dus laat je niet ontmoedigen. Laat je niet ontmoedigen door de duistere tijden, door onrecht, door geweld. Concentreer niet alleen op al die onheilsberichten. Er is een hogere gerechtigheid waar alle machthebbers aan onderworpen zijn. De machthebbers op aarde, de Heere God kan ze ook zo weer wegsnijden en vervangen. Hun invloed is maar beperkt. Ze zijn slechts tijdelijk en voorbijgaand. En onze God is de eeuwige God. Onze God verlangt vrede en gerechtigheid, shalom voor alle mensen. Laten wij bidden en werken dat het koninkrijk van God ook in onze dagen zich mag uitbreiden. In onze eigen omgeving, in ons eigen land, maar ook tot de uiteinden van de aarde. Totdat hij komt om te zijn alles in allen. Leven onze koning. Heere Jezus Christus, de levende Heer. Halleluja. Amen. Ja. Amen. Zullen we nog samen danken? Goede God, wij danken u voor uw woord, voor uw goede plan. Voor de Heer Jezus kwam, voor de Heer Jezus die is gekomen om het mogelijk te maken en het uit te werken. We danken hem voor onze. We danken u voor hem, onze levende Heer, de Koning Knecht. Voor zijn regering in onze levens, in ons midden. En wij bidden dat zijn gerechtigheid en zijn redding en zijn vrede zich mag uitbreiden. Ook in onze levenstijd, wereldwijd, in mensenharten. Wat is toch geweldig, Heer, dat zo'n psalm van 3000 jaar geleden, dat wij vandaag dat zo actueel mogen zien. En zegen vandaag allen die zich inzetten voor uw koninkrijk, voor recht en gerechtigheid, voor de rechten van de armsten en de machtelozen. Ontferm u onze wereld, waar zoveel geweld is en zoveel terreur en onrecht en duisternis. Wij bidden u voor allen die ernstig lijden. Schenk ons toch regeringsleiders die wijs en rechtvaardig zijn, die het goede zoeken voor de minsten. En ontferm u, Heer, over mensen die wanhopig zijn. In vele landen op aarde, voor mensen die geen toekomst zien voor zichzelf, voor hun kinderen. Wees met hen die moeten vluchten door geweld en terreur. Hoor de gebeden van allen die rondzwerven op aarde. Grijp in, Heer, waar landen en volken van u afdwalen. En stuur machtige regeringsleiders vandaag aan. Neig hun harten om wijze, goede besluiten te nemen die wereldwijd tot zegen kunnen zijn. Ontfermt u zich over alle organisaties die zich inzetten voor de armsten. En help ons als kerk om hen te ondersteunen, zodat ze hun werk kunnen blijven doen. Leid ook onze eigen regering om te zien naar wie in nood is. We bidden u heel concreet, Heer, voor onze ministers, onze regeringsleiders. Geef dat ze niet alleen maar het gewin zoeken voor ons eigen land en ons eigen volk. Ontferm u over de machthebbers in de Europese Unie en de NAVO. In Engeland, president Poetin in Rusland, Zelensky in de Oekraïne, Netanyahu in Israël, Trump in Amerika, leidt hen in heel hun doen en laten. Schenk hen raadgevers die hun in de juiste richting kunnen sturen. Beteugel hun invloed wanneer ze verkeerde beslissingen nemen en vervang ze anders door rechtvaardige, goede leiders. Want u bent toch de Almachtige en de Koning van alle koningen en presidenten. Hoor zo de gebeden van uw kinderen wereldwijd. Heer, en ontferm u ook over ons. Wij zijn rijke mensen in een rijk land. Geef dat we met onze rijkdom ook weer tot zegen mogen zijn voor mensen en het verschil mogen maken voor sommigen. En we bidden u voor onszelf, Heer, als wij door moeilijke tijden gaan. Wij danken u met zuster Kers, die al 91 jaar is, die werd opgenomen deze week, maar die weer thuis mocht komen, dat de behandeling zo goed is aangeslagen, dat u haar weer heb gespaard. Zegen haar en haar kinderen, Heer. En geef ze nog goede tijden. Wees ook met anderen die al oud zijn en dingen me moeten loslaten. En mevrouw De Weert, die 93 is geworden. Mevrouw Kroes, die 90 is geworden. En we danken u voor drie echtparen in ons midden die deze week vieren dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. Schenk ze liefde en trouw voor elkaar en geef ze dat ze samen ook tot zegen mogen zijn voor hun geliefden, voor hun kinderen en ook naar de buitenwereld. En we dragen nu op weer Dick Verhaalte, die komende week naar het ziekenhuis moet voor die niertransplantatie. En volgende week moet ook Jaap daar naartoe, Jaap Prijs, die je gaat afstaan. En wil u bidden om uw zegen over die behandeling, dat het allemaal goed mag gaan. Regeer in hun hart en ook in de harten van Johanna en Ellen. Geef dat ze rust en vrede mogen ervaren, geef dat het Dat de artsen geen fouten maken, dat het goed mag gaan, dat het toe mag leiden, dat Dick weer veel meer levensenergie kan krijgen. Heer, wat zou dat mooi zijn. Wilt u het zegenen en uw bewarende hand over hen uitstrekken. Zo bidden we om uw zegen, ook hier wanneer wij dingen hebben voor onszelf, voor onze geliefden, die we niet allemaal hier kunnen noemen. U kent ons, u kent ieder mens, u kent onze eigen levenssfeer. Raak ons aan, Heer, en verander ons waar we dat moeten. En vorm ons naar het beeld van de Heer Jezus. Want we bidden het uit genade. In de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Er is nog gelegenheid voor het geven van uw gaven. Met de Stichting Present, wat zich ook inzet voor Kwetsbare mensen, mooie collectedoel. En daarna zingen wij tenslotte nog een belijdenislied, een gebed om zegen. Eerst komen de kinderen terug, denk ik. Tenslotte mag ik u in de naam van de Heer ook de zegen van God meegeven. De genadige goedheid en barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, de eindeloze liefde en trouw van onze hemelse Vader en de grondeloze troost en vrede van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allemaal. Amen. Dank je wel.